Welkom bij een nieuwe aflevering van Dokters en Wetenschap. Zoals altijd met mijn goede vriend...
Jan Koetemoet.
Hey, dag Jan.
Dag Bart.
En mezelf, Bart van den Kieboom. En vandaag hebben we een gast bij ons. En ik ga hem heel even inleiden voor ik zijn naam ga zeggen. Hij is hoogleraar gerontologie aan de VUB. Hij is ook voorzitter van de vakgroep gerontologie aan de VUB. En voorzitter van de onderzoeksgroep Frailty in Aging. Hij is vice-decaan onderzoek bij de faculteit Geneeskunde en Farmacie aan de VUB en vice-president van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie. En om af te sluiten, ook stichtingsbestuurslid en secretaris-generaal Belgian Aging Muscle Society. Welkom, professor Ivan Boutmans.
Goedemiddag.
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 In deze zeer uitgebreide intro stel ik mij meteen een aantal vragen. Ik lees gerontologie en geriatrie. Wat is het verschil?
Dat is een vraag, denk ik, waar heel veel mensen mee worstelen. Geriatrie, dat is wellicht de meest gekende term, betekent eigenlijk de studie van de leeftijdsgebonden ziektes. Dus het gaat eigenlijk om de discipline die zich bezighoudt met de ouderdomsziektes, zeg maar. Hè? Dus ja. De aandoeningen die vaak voorkomen bij oudere mensen. Gerontologie daarentegen is eigenlijk de studie van het ouder worden. En heeft eigenlijk een veel bredere scope. Dus men zou kunnen stellen dat geriatrie, zeg maar, een onderdeel is van de studie van de gerontologie. Dus de geriatrie focust zich op de medische aspecten van het ouder worden, waarbij dat de gerontologie ruimer gaat en ook gaat bestuderen waarom een lichaam ouder wordt, wat de geestelijke veroudering is, wat de, zeg maar, wat de veroudering met zich meebrengt op sociaal vlak, organisatorisch vlak, en dus vanuit een biopsychosociaal en beleidsmatig perspectief. Het bestuderen van het ouder worden.
Oké. En dat, één, bedankt voor de uitleg. En dat brengt ons dan ook meteen eigenlijk op de topic van deze podcast. Want we gingen het vandaag hebben over healthy aging of gezond ouder worden. Hè. Healthy aging, wat is dat eigenlijk? Of wat betekent dat voor u?
Ja, healthy aging, om dat te definiëren, verwijs ik graag naar de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie. En dus vanuit die definitie wordt healthy aging eigenlijk beschouwd als een soort van proces. Het is een proces waarbij men streeft naar het zo optimaal mogelijk maken en houden van de functionaliteit van mensen, zodanig dat hun kwaliteit van leven of hun levenskwaliteit op hogere leeftijd bereikt wordt of behouden wordt. Dus met andere woorden, het is een proces, het is geen gegeven. Het is niet zo dat u al dan niet healthy aged bent of niet. Hè. Het is eigenlijk een continu proces. Die functionele mogelijkheden die zeg maar centraal staan in die definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie, daar zijn een aantal voorwaardelijkheden aan verbonden. Dus met andere woorden, om functioneel te kunnen zijn, dus om zeg maar een bepaalde functie adequaat te kunnen uitoefenen, dient een individu over voldoende reservecapaciteit te beschikken. Dus over voldoende intrinsieke capaciteiten, zoals dat de Wereldgezondheidsorganisatie die definieert. En bijvoorbeeld dat kan zijn voldoende kracht in de benen om een trap op te lopen, maar ook voldoende cognitieve capaciteiten om bijvoorbeeld een handleiding van een nieuw apparaat te kunnen lezen, interpreteren, om een smartphone te gebruiken, om te communiceren met anderen. En heeft ook te maken onder andere met sociale reserves, met andere woorden bijvoorbeeld uw sociaal netwerk. Maar dat kan ook heel ruim gaan naar specifieke fysiologische processen, zoals de reserves in de verschillende lichaamssystemen, zeg maar.
Maar ik hoor dan dat er eigenlijk voor een stuk... en ik ben al verbaasd dat er een officiële definitie bestaat op niveau van de World Health Organization. Dus het is echt wel een concept dat men op wereldniveau probeert na te streven? Is het een soort van menselijk recht? Hè? Het klinkt wel als een mensenrecht. Is het iets waar je in de wetenschap ook echt naar streeft, dat je dit zo breed mogelijk kan laten gebeuren, dat iedereen ook... Heeft iedereen... Ja, natuurlijk. Ik ga het zeggen zoals ik denk dat het... Heeft iedereen evenveel kans op healthy aging?
Spijtig genoeg denk ik het niet.
Nee, hè?
Omdat natuurlijk enerzijds healthy aging impliceert een zekere verantwoordelijkheid van het individu zelf.
Mm-hmm.
We kunnen daar straks misschien nog verder op gaan van wat men al dan niet kan zelf doen, hè, om dat na te streven. Anderzijds speelt de omgeving toch wel ook een zeer belangrijke factor. Hè.
Mm-hmm.
Als we het dan hebben over specifieke verouderingsprocessen, hè, dan weten we dat bijvoorbeeld de blootstelling aan luchtvervuiling, blootstelling aan bepaalde straling en dergelijke meer, slechte of ongezonde voeding, tekort aan lichaamsbeweging. Dat zijn allemaal factoren die zeg maar het biologisch verouderen of het ouder worden van het lichaam bevorderen of versnellen. En spijtig genoeg zijn die factoren toch wel... ook heel sterk bepaald door socio-economische status.
Ja.
Iedereen dezelfde kansen heeft of krijgt, zeg maar, om dat proces even optimaal te bewandelen.
Ja. Er is langs de ene kant een socio-economisch aspect en er is een biologisch aspect dat je meer dan waarschijnlijk, wanneer je geboren wordt, krijg je ook een bepaalde bagage mee. En daar zullen we het straks ook over hebben, denk ik. Waardoor je... Ja, ik denk dat er voor een stukje... Als ik zeg, je hebt meer kans om gezond ouder te worden, is dat ook iets dat bij de geboorte al een beetje bepaald is? Of heb je daar zelf ook veel invloed op?
Er is een aanzienlijk deel, zeg maar, van de variabiliteit. En variabiliteit, daarmee bedoel ik de verschillen tussen personen in zaken de snelheid waarmee waarmee het lichaam ouder wordt. Hè?
Ja.
Een groot deel zeg maar, van die verschillen kunnen verklaard worden aan de hand van genetische verschillen, dus aangeboren verschillen. Maar de hoofdbrok zeg maar, van die variabiliteit zit hem toch in de omgeving en het gedrag van het individu. En natuurlijk ook een stuk geluk. Hè? Want dus, ja, ik bedoel... levenskwaliteit en de levensduurte heeft natuurlijk ook te maken, of kan ook beïnvloed worden door bijvoorbeeld ongevallen en dergelijke meer. Dus een mens heeft ook een portie geluk nodig om gezond en succesvol oud te worden.
Oké, geen Formule 1-piloot worden. Misschien ook dat kan helpen om die gezegende leeftijd te bereiken. Maar healthy aging... U hebt er kort ook een definitie van gegeven. Ik vroeg me af, gezond ouder worden, ik dacht meteen aan het lichamelijke aspect. Ik dacht meteen aan ja, ziek worden, ziektes krijgen waardoor dat eigenlijk een probleem wordt. Maar is er ook een stukje mentale gezondheid? Hoort dat er ook bij?
Ja, absoluut. Hè. Dus eigenlijk wil de Wereldgezondheidsorganisatie ook afstappen van de definitie dat gezond zijn eigenlijk de afwezigheid betekent van de ziekte. Hè.
Ja.
En dat is al langer zo, hè. Dus dat het begrip gezondheid veel ruimer is dan dat. En dat ook zeg maar, het aspect levenskwaliteit daar een heel centrale rol in speelt.
Okay.
En dus eigenlijk, ik heb daar straks aangegeven, dus dat reservecapaciteiten of die intrinsieke capaciteiten van individuen bepalend zijn voor het functioneringsniveau en dus de mate van healthy aging. Die dimensies van reservecapaciteit, die situeren zich op tal van gebieden. En waaronder ook... De mentale dimensie.
Mm-hmm.
Denk dan bijvoorbeeld aan onder andere gemoedstoestand bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
Gemoedstoestand, cognitieve capaciteiten, dat soort zaken.
Mm-hmm. Oké. De vraag stelt zich natuurlijk: ouder worden voor de mens, dat is relatief. Maar dat brengt me eigenlijk bij de vraag: hoe komt het eigenlijk dat een mens veroudert? Wat zorgt er eigenlijk voor dat we ouder worden? Waarom kunnen we niet gewoon eeuwig leven, zou ik zeggen?
Ja, dat is de heilige graal, hè, waar het ook is over de Fountain of Youth, zeg maar, hè. Eigenlijk het verouderingsproces is iets dat we beter en beter begrijpen, maar op dit ogenblik niet kunnen stopzetten of stilleggen. Wat men wel kan doen, is het verouderingsproces versnellen. Ja, maar men kan het nog niet
Versnellen.
stoppen. Versnellen, ja. Maar we kunnen dat niet stopzetten. Dus wat betekent dat verouderingsproces? Dus eigenlijk komt het erop neer dat cellen voortdurend zeg maar, blootgesteld worden aan allerlei stressfactoren. Denk dan aan bijvoorbeeld UV-straling of radioactieve straling, maar andere stressfactoren en de voornaamste daarvan is ook zuurstofradicalen, vrije zuurstofradicalen, men noemt dat oxidatieve stress. En dus deze omgevingsfactoren die gaan eigenlijk de cel onder druk zetten en kleine beschadigingen genereren in de celkern. Nu de cellen bestaan of beschikken over zeg maar reparatiemechanismen om die schade te herstellen. Maar op een bepaald ogenblik wordt dat reparatiesysteem hetzij uitgeput of ontoereikend om de mate van schade te gaan herstellen. En dan, ja, dan sterven normaal gezien de cellen af, dan zouden die moeten doodgaan. Maar een aantal cellen zeg maar, doet daar niet aan mee, bij wijze van spreken, hè? En dus sterft niet af. En die worden zo dysfunctioneel, dus die gaan slechter functioneren en die blijven aanwezig in het lichaam, dus die zitten bij wijze van spreken een beetje in de weg in het lichaam, doen hun job niet goed, hè, waardoor dat uiteindelijk het orgaan slechter gaat functioneren. Denk aan uw lever of iets dergelijks. Dus het orgaan wordt daardoor aangetast en uiteindelijk die cellen die produceren ook allerlei ontstekingsstoffen, waardoor zeg maar, die oxidatieve stress ook weer gaat toenemen. En zeg maar, men in een soort van vicieuze cirkel terechtkomt.
Dus kan men
Een
zeggen dat
ander. Ja, zegt u maar.
Veroudering, dus als ik het juist begrijp, is het op celniveau eigenlijk ongeveer hetzelfde zoals op lichaamsniveau. Alles werkt een beetje minder goed met de tijd. Je ziet, men kan minder goed stappen, men is minder lenig. Het geheugen werkt iets minder. Je hebt zo het gevoel dat alles zo stilletjes aan iets minder goed werkt. Is dat te vergelijken van cel tot totale lichaam?
Goh, in zekere zin wel. Alleen is het proces van de cellulaire of de biologische veroudering begint natuurlijk al veel vroeger dan vooraleer dat zichtbaar wordt in het moeilijker te been zijn of rapper uitgeput zijn wanneer men twee verdiepen moet oplopen. Dus het rapper oplopen of dergelijke meer.
Ik ben al oud.
Wel, het verouderingsproces begint inderdaad heel vroeg. En dus om terug te keren naar die dysfunctionerende cellen, men noemt dat senescente cellen, wel, die zijn al aanwezig van kindsbeen. Dus,
Maar ik dacht dat cellen zich altijd vernieuwden.
ja, dus cellen kunnen delen en kunnen zich vernieuwen, maar ook daar zit geen eindeloze rek op. Dus enerzijds is het aantal cycli. Of aantal keren dat zo'n cel kan delen, niet oneindig lang. En ook bij dat delen moet u weten dus dat in de celkern het DNA moet dan, dat bestaat uit twee strengen, dat moet dan eigenlijk uitgerold worden, dus uit elkaar gehaald worden, afgelezen worden om gedupliceerd te worden, en dan daarna moet dat zich weer oprollen. En dus bij die verschillende fasen kan het ook mislopen, waardoor dat er fouten ontstaan. Het zij bij het aflezen van het DNA of bij het terugvouwen van het DNA, waardoor opnieuw celbeschadiging ontstaat en dat je weer opgezadeld zit met dysfunctionerende cellen. Nu, die dysfunctionerende cellen worden pas een probleem wanneer dat die echt gaan accumuleren, dus toenemen in aantal, in proportie, waardoor zeg maar, de functie van het orgaan waar zij deel van uitmaken, of het systeem waar dat zij van deel van uitmaken, gaan aantasten. En dus is het logisch dat naarmate men de chronologische leeftijd toeneemt, dus met andere woorden de kalenderleeftijd toeneemt, dat ook de ophoping van die dysfunctionerende cellen ook toeneemt.
Maar ik vraag me dat nog wel af. Dus ik snap dat cellen minder hun perfectie verliezen. Hè? Dus de kopies worden altijd ietsje slechter. Maar waarom is dat zo visueel? Ik bedoel, ik krijg grijs haar, ik krijg rimpels. Mijn benen beginnen pijn te doen 's morgens. Ah, zo erg is het nog niet hoor. Maar ik bedoel, die ouderdomskwaaltjes en zo, is dat allemaal te wijten aan eigenlijk cellen die gewoon, ja, het is niet meer zoals het was.
Niet alleen, dus naast veranderingen in de cel, krijg je ook veranderingen in de omgeving, zeg maar, van de cel. Hè? Dus de weefsels waar dat die cellen in ingebed zitten. En dus het lichaam bestaat ook voor een groot deel uit bindweefsel. Bindweefsel, dus collageen. Dus dat is eigenlijk weefsel dat zeg maar, alles een beetje bij elkaar houdt. Hè? Dus zonder bindweefsel zouden we een hoopje putting zijn, zeg maar, bij wijze van spreken. En dus wat er gebeurt, is dat ook in dat bindweefsel met de tijd, met de jaren, schade optreedt en veranderingen optreden. En een van de verouderingsprocessen in dat bindweefsel heeft te maken met een soort van, ja, men zou het kunnen versuikering noemen. Hè? Dus het betekent dus dat glucose, dus suiker, zich gaat verbinden met vrije amino-uiteinden. Dus dat betekent connectiemogelijkheden met het bindweefsel. Dus die gaat zich vastklitten aan het bindweefsel, waardoor dat bindweefsel zijn elasticiteit verliest. En dat is dus de reden waarom dat naarmate men ouder wordt, zeg maar, dat alles een beetje begint te hangen. Een beetje door te zakken.
Een stijver wordt misschien. Oh,
Ook,
wat
hè?
doet pijn, ja.
Dus inderdaad, dus de gewrichten worden strammer,
Ja.
de spieren worden korter, het bindweefsel verliest zijn elasticiteit. Dus bekijk het met een elastiekje, hè? Een jong elastiekje, als je dat uittrekt en weer loslaat, dan springt dat terug op zijn oorspronkelijke lengte.
Ja.
Maar een oude elastiek, als je daaraan trekt,
Ja.
dan
Die breekt.
blijft dat wat langer
Ja,
wanneer je
ja,
dat loslaat, hè, dus dat
ja.
komt dan niet meer terug naar zijn oorspronkelijke lengte. En als je er hard aan trekt, dan riskeert het te breken.
Oké. Maar u hebt helemaal in het begin iets gezegd en ik dacht dat ik het verkeerd had verstaan, maar ik vrees van niet. Maar u zei, we kunnen het verouderingsproces versnellen.
Ja.
Ik was eigenlijk aan het hopen dat u zou zeggen, we kunnen het verouderingsproces vertragen.
Ja. En dus eigenlijk het statement dat ik wil maken, is eigenlijk dat men heeft de mond vol van anti-aging. En ik wil hier toch wel mensen ook wat waarschuwen dat dat toch een wereld is waar heel veel kwakzalverij in heerst. En dus anti-aging betekent eigenlijk alles ervoor doen om te vermijden dat men onnodig sneller ouder wordt.
Wacht.
Dus
Onnodig sneller.
ja, dus
Ja.
wat
Daar
men kan
hebben
doen, men kan door middel van zijn gedrag, kan men eigenlijk ervoor zorgen dat men rapper ouder wordt dan dat eigenlijk nodig is op basis van de biologie. Ik zal me nader verklaren.
Oké, want ik zie daar het nut niet van in, maar u gaat
Wel,
over, u gaat
mensen
nu uitleggen.
doen dat continu, hè, door sigaretten te roken, door te weinig bewegen, door onevenwichtig te eten, door te weinig te slapen. En we doen dat dus continu. Dus continu gaan we met ons gedrag, hebben wij de neiging met ons gedrag eigenlijk de omstandigheden die zeg maar de verouderingsprocessen van ons lichaam doen versnellen. We gaan die omstandigheden eigenlijk juist gaan uitlokken door wat men noemt ongezond gedrag.
Maar
Omdat
het
wij
is
daar deze
ongewenst, hè? Ja.
capaciteit van de antioxidatieve eigenschappen overschrijden of op de hersteltekort houden, Misschien hier kort inpikken vanuit de huid bijvoorbeeld. De beste anti-aging, de meest belangrijke anti-aging is zonnebescherming. Ja? Dus juist die UVB-straling die Professor Bartmans net aangehaald heeft, is de grootste factor voor huidveroudering. Als je de huid op het gezicht van een 80-jarige en een 30-jarige vergelijkt en de huid op de buik, dan ziet u een heel groot verschil in de gezichtshuid, maar een tamelijk klein verschil van de huid waar geen zonnelicht continu aankomt. Dat is juist deze principe. Naar mogelijkheid alles weghouden wat de veroudering versnelt.
Ja, inderdaad, inderdaad. Ah, dat wist ik niet. Dus die huid op de buik, omdat die nooit veel minder in de zon komt dan je gezicht, veroudert dan ook aan een ander ritme. Ik zal het zo zeggen.
Juist.
En toen u zei, professor, van ja, we kunnen het versnellen, het is iets dat we eigenlijk ja, zelf in de hand hebben, hè? Wij zijn de oorzaak dat we sneller oud worden. Dat was eigenlijk
Voor
wat
een
u wou zeggen.
stuk, voor een stuk.
Ja.
En dus, zoals ik ook zei daarnet, dat afhankelijk van uw socio-economische status, u ook het makkelijker is om toegang te krijgen tot evenwichtige voeding, zeg maar een evenwichtiger dag-nachtpatroon, een gezondere omgeving om in te wonen. Meer mogelijkheden of opportuniteiten om aan lichaamsbeweging te doen in de vrije tijd. Weet u, als uw hoofdbezorgdheid dagelijks eruit bestaat van hoe ga ik mijn kinderen eten geven, ja, dan denkt men minder gemakkelijk aan eens een wandelingetje te gaan doen om, om zeg maar, de benen even te gaan strekken. En dus ook die continue stress, dus de gejaagdheid, de onzekerheid waar mensen in leven, zorgt eigenlijk ook ervoor dat het lichaam in een soort van katabole situatie terechtkomt. Katabool
Excuseer,
betekent,
ja.
ja, dat betekent eigenlijk een situatie waarin dat, de energiebehoefte groter is dan de energie die het lichaam kan zelf opwekken of aanbieden. En dat betekent eigenlijk dat men op een bepaalde manier roofbouw pleegt op zijn lichaam. Door zeg maar continu in die stress te zitten.
Ja, constant in die reserves duiken.
Juist.
Ja,
Ja.
ik
In uitzondering lijken mij hier mensen, dus een theorie, misschien is dat te veel gezegd, Ivan, maar als je foto's ziet, bijvoorbeeld van Barack Obama. Voordat hem zijn presidency aangetreden heeft en na enkele jaren. Ik gebruik hem altijd in voordrachten over huidveroudering. Neem ik altijd een foto bij het begin van zijn presidency en op het einde van zijn eerste presidency. Waar men een enorm versnelde verouderingsproces gezien heeft. Ondanks zijn goede toegang tot gezondheidszorg.
ja, dat is straf eigenlijk, hè? Dat dat zo opmerkelijk is, hè? Dat je dat zo ziet. Leven in stress. En ik heb nog eigenlijk een. Ik vroeg het mij gewoon af, professor Woutmans. U bent specialist ter zake in het verouderen. Hoe leeft u zelf? De luisteraars kunnen het niet zien, maar u ziet er mij een zeer gezond persoon uit. Leeft u nu ook al? Gaat u met de kippen op stok? Let u daar ook heel erg hard op? Of ik vroeg
Ik
het mij
denk
gewoon
dat,
af.
ja, ik probeer wel, en ik vind dat ook dat wij als academici of als gezondheidswerkers, ik denk dat wij ook een belangrijke voorbeeldfunctie hebben. En ik doe dus eigenlijk mijn best om die voorbeeldfunctie op te nemen. Ik vind dat we als academici en als gezondheidswerkers een voorbeeldfunctie hebben. En dat we ja, ook moeten tonen wat een voorbeeldgedrag kan zijn. Om zeg maar healthy aging te bevorderen. Met andere woorden, om ervoor te zorgen dat men het lichaam niet onnodig laat verouderen. En wat ik persoonlijk probeer te doen, is voornamelijk fysiek actief blijven. Wat eigenlijk een grote uitdaging is. En dat kan je het beste doen door onder andere je lichaamsbeweging te koppelen aan dagelijkse routines. Dus ik probeer al mijn verplaatsingen bijvoorbeeld met de fiets te doen of te voet. Dus lichaamsbeweging, ook al voel je je moe of heb je geen zin. Dagelijks bewegen is een belangrijke en daar probeer ik me aan te houden. Voeding ook. Ik ben geen freak, voor alle duidelijkheid.
Ja.
Maar ik probeer wel zeg maar op te letten van wat ik nu eigenlijk allemaal eet. En met andere woorden, alles waar een te voor staat, is niet goed.
Te vet.
Te
Vet.
vet, te
Ja.
veel, te
Ja.
weinig. Hè?
Ja. Ah, oké. Okay.
Dus
Goeie tip.
voilà.
Goeie
Hè?
tip.
Dus wat is goed? Wel evenwicht. Hè?
Evenwicht,
Dus
ja.
dat betekent, wat hebben we nodig? We hebben bijvoorbeeld eiwitten nodig. Eiwitten zijn een zeer belangrijk onderdeel als bouwstof van onze skeletspieren en van onze organen. En dus eigenlijk moeten we ongeveer 0,8 à 1 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht per dag opeten. Als je natuurlijk gaat naar 2,5 gram per kilogram lichaamsgewicht, dan zit je weer aan die te. Als je te weinig eet, te weinig eiwitten eet in je dagelijks patroon, dan heb je tekort aan eiwitten en dan gaan je spieren sneller atrofiëren, waardoor dat je gemakkelijker zeg maar, in die veroudering sukkelt. Het heeft te maken met suikers. We hadden het daarnet over de versuikering zeg maar, van bindweefsel. Hoe kunt
Glucose.
je dat vermijden? Wel, door ervoor te zorgen dat men niet te veel suiker eet. Hè? Of dat men de suikers die men inneemt verbrandt door voldoende te bewegen. En dus dat evenwicht zoeken is eigenlijk een streefdoel. Ik denk waar ik het meeste in zondig is de nachtrust, spijtig genoeg.
Ja, toch? Workaholic? Of hoe moet ik dat zien? Oh nee, u bent een gamer. U zit tot 3 uur 's morgens achter de PC te counterstrijken. Nee, dus.
Ja, de spelletjes die ik dan speel zijn dossiers en artikels schrijven.
Ik wist het, ik wist het. Ja, nee, maar ik stel de vraag omdat natuurlijk in onze samenleving en zeker in onze cultuur dat niet altijd makkelijk is om die tussen eraf te krijgen. Hè. Ik heb bijvoorbeeld zelf een te zittend beroep. Hè. En ik moet ook altijd ervoor zorgen dat ik tijd neem om te bewegen. En ik begin het nu veel, veel sneller te voelen naarmate de leeftijd vordert. Als je dat niet doet, dan betaal je echt cash. Dat is echt ontzettend snel. Ik vroeg me af in onze West-Europese maatschappij, wat zijn eigenlijk de belangrijkste versnellers die ons ouder maken? Ik vermoed eten en van die zaken, maar hebt u daar een zicht op?
Op nummer 1 zou ik zetten een tekort aan lichaamsbeweging.
Ja, sporten
Dat
dus.
is echt een pandemie. En
Dus
het heeft niet
zitten
alleen
is
te
het
maken
nieuwe
met.
roken, hè? Zitten
Ja,
is het nieuwe roken.
Ah ja, zitten is het nieuwe roken. Ja.
dat klopt. En dus het heeft te maken met twee aspecten van te weinig bewegen. Je
Ja.
moet dat bekijken vanuit twee complementaire, dus aanvullende invalshoeken. Dus enerzijds, zoals Jan zei. Zitten. Hè? Dus ons zitgedrag onderbreken, dat is heel belangrijk. Hè? Dus dat men niet te lang, opnieuw te, hè, aan een stuk blijft zitten. Hè? En dat men dus bijvoorbeeld om de 3 kwartier, een uur recht staat, een keer een glas water gaat halen. Ook het feit dat je werk om de 3 kwartier eventjes onderbreekt, helpt ook zeg maar, om de aandacht bij je werk te houden. Dus regelmatig recht staan is belangrijk. Maar dat is niet genoeg. Daarnaast heeft het lichaam ook nodig aan intensievere en langdurigere inspanningen. En dat betekent dat men dus eigenlijk een minimum is een half uur per dag lichaamsbeweging aan een matige tot hoge intensiteit.
Ah,
Een
een half uur
half uur per
of
dag.
zo.
Ja. En een matige tot hoge intensiteit, wat betekent dat? Matig betekent dat je een inspanning doet waarbij dat je toch beetje buiten adem geraakt. In andere woorden, dat je dus je ademhaling voor een groot stuk moet gaan gebruiken om zuurstof naar je spieren te sturen. En dat het dus moeilijker wordt, zeg maar, om een babbel te blijven slaan met iemand die bijvoorbeeld naast u jogt of stapt of fietst. En intensief wil zeggen dat u niet meer in staat bent om een gesprek te voeren, maar dat u, zeg maar, uw ademhaling nodig hebt om volledig in te staan voor het voorzien van zuurstof van je lichaam. En dat gecombineerd met het regelmatig onderbreken van het zitten zijn complementair bij elkaar. Dus met andere woorden, iemand die een ganse dag neerzit, dus die van 's morgens 8 uur tot 12 uur 's middags neerzit,
dan eventjes recht staat om terug te gaan zitten in de cafetaria en dan terug de ganse namiddag neerzit en dan vervolgens een half uur intensief gaat sporten, wel, die zal minder baat hebben bij dat patroon dan iemand die regelmatig zijn zitpatroon onderbreekt en dat aanvult met bijvoorbeeld een half uur matig intensief sporten.
Oké, ik denk dat
Dus
ik mijn vrouw de.
men kan dat zitgedrag niet even wegwassen of wegspoelen door dan bijzonder intensief te gaan bewegen op het einde van een dag of in het weekend, zeg maar, het sedentaire gedrag wegspoelen van de ganse week. Zo werkt het spijtig genoeg niet.
Bij het begin van uw uitleg dacht ik van oké, ik kan dat nog wel recht trekken en nu is al mijn hoop is verloren.
Ja, ik moet ook zeggen, de coronacrisis is hier een catastrofe. Hè? Ik heb zo de indruk, ondertussen bewegen we ons nog niet meer mee naar nog niet eens naar een vergadering. Ja? Nu kunnen we met Zoom direct of met een andere platform. Ik heb het gevoel dat ik nog meer zit dan normaal.
Dat is zo. Dat is zo. Mijn hoofdbeweging is naar de ijskast wandelen voor een snelle snack. En dan in het weekend mijn sedentair leven wegspoelen met een uurtje joggen. En dan denk ik van, goed bezig. En ik heb dus net vernomen dat het eigenlijk, ja, ik kan mijn schuld niet wegspoelen. Dus ik moet echt elke dag zien dat ik 30 minuutjes op een of andere manier, ja, toch, en liefst dan gespreid over de dag, denk ik dan, af en toe eens een beetje kan joggen of op de fiets springen en,
Ik wil nog eventjes aan toevoegen, dus om aan dat half uur te komen. Dat begint pas te tellen, zeg maar, wanneer u minstens een tiental minuten bezig bent. Dus als u kunt niet uw 30 minuten lichaamsbeweging bij elkaar sparen door blokjes van 2 minuten of een halve minuut. Dat is eerder wat ik noem het onderbreken van het zitgedrag. Hè? En daarnaast is er toch een minimum aan aanhoudende inspanning noodzakelijk. Ik probeer elke dag een uur te sporten, bijvoorbeeld.
Ja, ik heb geprobeerd om mij eronder uit te kunnen muizen, maar u blokt alles af, hè. Ik vind dit wel een zeer interessante podcast, maar hij is niet zo fijn voor mij. Het is vrij confronterend, moet ik zeggen. Dus, wat onthouden we? Een half uur sporten per dag, maar ook tijdens een half uur intens, dat wil zeggen minstens 10 minuten aanloop, dat je op ritme komt en dan een half uur sporten. En tijdens de dag toch minstens om de 3 kwartier even bewegen. Oké, dat is beweging. Wat hebben we nog dat ons sneller doet verouderen?
Of korter. Of
Ja,
verkorten, ja.
maar ik hou wel van het idee sneller verouderen, omdat dat zo,
Zo, omgekeerd, oké.
ja, confronterend
Ja,
is, hè?
weet je, wat mij soms een beetje stoort aan aan de term anti-aging, is dat het suggereert dat men het proces van ouder worden zeg maar vermindert of stopzet. Terwijl het eigenlijk, zoals Jan ook heel mooi aangaf met de zonnecrème, dat men eigenlijk het lichaam helpt om een evenwicht te vinden tussen de continue beschadigingen en de herstelmechanismen. En dus eigenlijk, daar draait het eigenlijk om. En dus wat daar net over lichaamsbeweging, wel dat is. Zowel het beperken van beschadigingsprocessen als het in stand houden van de herstelmechanismen. Dus daarvoor moet het lichaam bewegen. En dan daarnaast ja, de blootstellingen allerhande. Dus wat men inademt en wat men in zijn mond steekt. Dus sigarettenrook, blijf erbij, is een van hetgeen dat u. Dat is zeer efficiënt om de veroudering te versnellen, als ik het zo stel.
Dat is ook heel visueel, hè? Mensen die zwaar roken, die worden zichtbaar ook ouder, hè? Die verrimpeling in de gezichten, in het gezicht, ja, zeker en vast.
Toen wij
Maar
nu in een live radioprogramma zitten, dan zouden luisteraars reageren en bellen en zeggen van, goh, jammer, ik heb met een bompa, die rookt al van kinds af aan 3 pakjes sigaretten per dag en die is nog springlevend. Dat zijn de uitzonderingen. Dat zijn de outliers. Brengt u 100 mensen bij elkaar en laat die 100 mensen gedurende 30 jaar 3 pakjes sigaretten per dag roken. En vergelijk die met de HAN 100. Andere mensen die niet roken. En daar zal de impact zeg maar, van dat rookgedrag zeer goed duidelijk worden.
Zijn dat mensen die een betere buffercapaciteit hebben voor deze oxidatieve stress bijvoorbeeld? Hebben die enzymsystemen die beter werken en zo zijn die mensen daardoor beschermd? Zou je dat kunnen triggeren? Zou je dat kunnen therapeutisch gebruiken?
Dat is een zeer goede en uitdagende vraag. Het heeft mogelijk wel te maken met enerzijds een genetische voorbestemdheid, dus een genetische code, aangeboren voordeel. Hè? En misschien, maar bon, dat is niet duidelijk, misschien ja, moet men dat dan gaan corrigeren voor een mindere blootstelling op andere vlakken van het verouderingsproces bijvoorbeeld. Hè? En zoals ik ook zei, een portie geluk. Nu, wat men probeert een aantal mechanismen van het verouderen te manipuleren. Hè? En daarom dus, men kan inderdaad ook proefdieren of organismen en cellen sneller doen ouder worden door hen bloot te stellen aan allerlei factoren. En men leert daar heel goed uit hoe dat het verhoudingsmechanisme juist in elkaar zit. En bijvoorbeeld, men mikt dan op het gebruiken van voedingssupplementen bijvoorbeeld om het verouderingsproces te verminderen. Men onder andere flavonolen, men vindt dat in chocolade, men vindt dat in rode wijn,
Gaat u
in
vooral
bessen.
verder?
En
Het wordt
dus
interessant.
het zou wel niet uitgesloten zijn dat men ooit zeg maar een fles superwijn of een superpraline kan ontwikkelen, waarin dat de concentratie van die flavonolen voldoende hoog zijn om ook een daadwerkelijk biologisch effect te hebben.
Wat is dat juist? Flavonolen?
Ja, dat zijn stoffen zeg maar, die een negatieve impact hebben op de oxidatieve stress. Dus die verminderen zeg maar, de vrije zuurstofradicalen onder andere. Alleen om een voldoende werkbare of werkzame hoeveelheid van binnen te krijgen via rode wijn of van chocolade, dan moet u wel heel veel wijn drinken en bergen chocolade eten, waardoor zeg maar, dat de winst van die flavonolen, je moet gaan opwegen tegen de calorieën van de chocolade en alcohol van de rode wijn, waardoor dat men, ja, dat is geen succesvolle formule.
Dus weer dat verhaal van te. Hè? Daar
Ticketto.
komen wij, zijn we, zitten we met te. Spijtig, ik heb het ook gelezen, dat donkere chocolade bijvoorbeeld ook de depressieve symptomen, dat was een vroegere podcast,
Ja,
dat
klopt, klopt.
donkere chocolade vermindert de symptomen van depressie vanaf 450 gram. Dat
Ja.
was het probleem, dan hebben we een pro-aging-effect.
Halve kilo.
Ja.
Nu, ik had nog een vraagje over het verouderen. The reason why. Waarom? Waarom laat de natuur ons sterven? Want er is iets dat je. Ik weet niet of er al een wezen ontdekt is dat onsterfelijk is.
Oh, maar er zijn organismen die heel hoge leeftijden kunnen bereiken. Hè?
Ja,
Er zijn bijvoorbeeld
bomen.
schelpen die honderden jaren oud worden. Ook haaien die in de diepzee leven. Ik denk dat men ooit in zo'n haai heeft bovengehaald die men heeft kunnen, waarvan men de leeftijd heeft kunnen bepalen en dat die meer dan 500 jaar oud was. Dus er zijn echt wel organismen die de onsterfelijkheid benaderen. En dat zijn dan typisch organismen die zich maar weinig blootgesteld worden aan die externe factoren, externe stressoren. Hè. En anderzijds die ja, zelf ook oxidatieve stress ontwikkelen.
Oké, okay. Maar 500 jaar is natuurlijk altijd niet eeuwig, hè. Heeft u een idee wat de winst voor de natuur is om organismen te laten sterven? Ik weet niet of dat een vraag is voor uw vakgebied, maar wat is het voordeel voor de natuur
Een goede vraag.
om ons te laten doodgaan?
God, er zijn veel theorieën van veroudering, hè. En ook een van de theorieën, de disposable soma-theorie. Dus er zijn dus theorieën die meer op het reproductieve aspect zeg maar, gefocust zijn, hè. Dus ja, waarvoor is een organisme nodig? Wel om de soort in stand te houden, hè. En eenmaal dat zeg maar, de voorplanting heeft plaatsgevonden, ja, dan heb je job gedaan, hè, voor het voorbestaan van de soort, hè. Alleen bij mensen, een mens die ter wereld komt, heeft zeer veel zorg nodig, en ook zeer lange zorg. En ik denk dat ook een van de redenen is waarom dat een mens relatief lang leeft. Bijvoorbeeld tegenover andere zoogdieren, zoals een kat of een hond. Een mens heeft heel veel zorg nodig in de ontwikkeling. En dus ook zo denk ik dat, of toch een van de theorieën, dat ook de rol zeg maar, van grootouders, dus die zorgende rol van grootouders, ook heeft bijgedragen tot een evolutionaire aanpassing, waarbij inderdaad mensen hun ouder zijn gaan worden. Hè. En dan daarnaast het feit dat kwalen waar men vroeger van dood ging, daar kan men nu perfect mee in leven blijven. Denk aan infecties, denk aan de kindersterfte. Die ook zeer sterk gedaald is, althans in de ontwikkelde en rijke landen. Waardoor zeg maar, dat de gemiddelde leeftijd van de mensen de hoogte is gegaan. Alleen is het zo dat de maximale leeftijd dat een mens kan bereiken, dat die maximale leeftijd eigenlijk vrij stabiel gebleven is.
Is dat de
Die is niet echt
theoretisch
toegenomen.
maximale leeftijd?
De geobserveerde maximale leeftijd. En die, ja, men neemt aan dat dus de theoretische maximale leeftijd van een mens toch zo rond de 120, 125 jaar zit.
En dan is het nut volledig voorbij en dan mogen we vertrekken. Maar ik ben natuurlijk geen specialist ter zake, maar het lijkt me wel evident dat de natuur veroudering gebruikt ook om zich te kunnen aanpassen en ervoor te zorgen dat het specimen mens of whatever, dat als de zon wat harder begint te stralen, dan kunnen we een mooie nieuwe batch produceren van nakomelingen die er dan beter tegen kunnen. Want degenen die er niet tegen kunnen, die kunnen zich niet voortplanten, et cetera, et cetera. Een beetje Darwinistische toestanden. Maar ik vroeg het mij gewoon af. Het sterven of het ouder worden is een fenomeen dat niet alleen de mens treft. Ik denk ongeveer elk mechanisme, levend mechanisme dat op deze wereld zit.
Dus wanneer moeten we beginnen met aan ons lifestyle te werken om veroudering tegen te gaan? Kan men daar een cijfer op plakken, Ivan?
Ja, eigenlijk begint het
Spannend, spannend, spannend.
begint heel vroeg.
Oh,
Te
ik voel
laat.
het al aankomen.
Het begint heel vroeg en eigenlijk vanaf jonge leeftijd kan men het verouderingsproces al beïnvloeden en weet u dat bijvoorbeeld in de prenatale fase al, dus bij vrouwen die tijdens de zwangerschap zeg maar, veel stress hebben doorgemaakt en kinderen die opgegroeid zijn in wat men noemt adverse circumstances, dus in andere woorden in condities die ongunstig zijn. Hè. Denk aan modellen die daarvoor gebruikt worden, zijn kinderen die in slechte omstandigheden geadopteerd worden of die mishandeld geweest zijn. Wel, bij die kinderen al ziet men duidelijke toename van de cellulaire senescentie of cellulaire veroudering. Dan al. Hè. Dus het begint heel vroeg en men kan eigenlijk al heel vroeg door zeg maar de enerzijds vanuit de omgeving de veroudering versnellen. En dus door die omgeving zo optimaal mogelijk te maken, kan men dus eigenlijk healthy aging al op vroeg stadium bevorderen, enigszins. En dan wat het responsabiliserende aspect betreft, hè, dus het gedrag van mensen. Dus je hebt enerzijds de omgeving, daarnaast heb je het gedrag. Dus het gedrag, dat is een lifetime commitment. Hè. Dat begint dus eigenlijk vanaf jongvolwassen leeftijd. Kunt u eigenlijk door bepaalde gedragingen aan te nemen, kan u dus werken aan healthy aging.
Er is inderdaad een stuk waar je zelf geen invloed op kan hebben, hè? Want als het al begint voordat je geboren bent, ja, dan kan je weinig aan doen natuurlijk. Maar bon, er is nog een hele mooie periode die dan daarna volgt, waar je dan wel ervoor kan zorgen. Ik blijf zo met de vraag, we hebben het er al helemaal in het begin een beetje over gehad, maar het lijkt wel alsof healthy aging, als ik het zo hoor, een beetje een privilege is van, ja, laten we zeggen, de eerste wereld. Dat toch wel heel erg afhangt van waar dat je ter wereld komt, dat je daar dan meer invloed op kan hebben. Is dat iets wat je ook soms bezighoudt? Zijn er eigenlijk initiatieven om healthy aging ook in minder gefortuneerde streken te promoten?
Jazeker. Hè. En dus enerzijds verwijs ik dan terug naar de Wereldgezondheidsorganisatie. Hè. Dus de concepten van de WHO, ik gebruik die ook graag, ook in mijn colleges, omdat dat concepten zijn die eigenlijk ja, wereldwijd en intercultureel toepasbaar zouden moeten zijn. Hè. En dus ja, iedereen probeert daar wel zijn steentje bij te dragen vanuit. Zeer bescheiden vanuit onze hoek bieden wij ook internationaal programma's aan, dus een internationale onderzoeksmaster in Gerontological Sciences, Engelstalig, waarmee dat wij dus ook mensen van alle continenten zeg maar, recruteren om de inzichten rond aging, ouder worden en healthy aging bij te brengen en te helpen. Implementeren in hun land van herkomst. Dus dat is een van de bescheiden, zeg maar, initiatieven. We hebben samenwerkingsprojecten met minder ontwikkelde landen, onder andere in Centraal-Afrika en dergelijke, waar we zeg maar, het ouderdomsfenomeen ook zeer sterk toeslaat. Hè? Dus waar ook een sterke vergrijzing optreedt. En waar dat de samenleving zeg maar ook niet echt op voorbereid is. En uiteraard is het ook wel belangrijk om te begrijpen wat de interculturele verschillen zijn van hoe men omgaat met oudere mensen. Hè. Hier bij ons hebben we de neiging van, ja, die een oude is weer aan het zagen bijvoorbeeld. Hè. Dus dat men eigenlijk mensen die wat ouder zijn, dat men die. Een beetje opzij schuift. Hè. Moet op rust gaan. Hè. Men moet op pensioen gaan. Men moet rust nemen. Hè. Je bent een beetje uitgespeeld. Terwijl in andere culturen oudere mensen juist als zeer wijs worden beschouwd. En zeg maar dat het aanzien en zeg maar de impact die men heeft op hoge leeftijd eigenlijk toeneemt. En dus het heeft ook te maken met hoe men naar ouderen kijkt en welke plaats dat wij, de jongeren, geven aan de ouderen. Met andere woorden, ja, hoe willen wij straks als oudere mens behandeld worden
Klopt.
in de samenleving binnen een aantal decennia?
Zijn we daar niet aan verbetering toe? En dan spreek ik echt over in onze cultuur bijvoorbeeld. Want hetgeen wat u zegt, de nauwe is weer aan het zagen, we steken hem in een rusthuis en we vergeten hem. Of haar. Dat is iets waar ik persoonlijk wel schrik voor heb. Langs de ene kant wil ik ook geen last zijn voor mijn kinderen. Langs de andere kant denk ik op het moment dat ik stop met actief te zijn, dat het niet lang niet meer gaat duren.
Wat wij
Uw
zien is
kinderen
dat.
kennende heb ik daar geen schrik bij.
Oh, pas op.
Natalia en Christel, goed luisteren. Ja. Nee, wat mij bewust werd, Ivan, wat u daar nog zeide, of eigenlijk hoe belangrijk de ouders zijn om eigenlijk een jonge mens die vaardigheden te geven om gezond te verouderen. Als we het hebben over eten, als we het hebben over beweging en over niet roken, dat zijn dingen die je eigenlijk heel vroeg in het leven aanneemt of niet. En dat eigenlijk al, dus komt altijd terug op socio-economische status, familie, et cetera, uw omgeving. Dat zijn dingen, of gedrag wordt heel vroeg eigenlijk vastgelegd. En met heel veel inspanning kunnen we er later nog iets aan doen. Maar wat ik daar nu gehoord heb, eigenlijk vandaag, leidt me tot de conclusie dat zo te zeggen de ouders of de school of de sportclub een heel belangrijke functie hier hebben voor later een healthy aging. Kan men dat zo zeggen?
Absoluut, ik ben dat daar volmondig mee eens. Ik denk dat er nog wel marge tot verbetering is, ook met betrekking tot pedagogische concepten. Nu, je ziet wel een verschuiving, hè? Om bijvoorbeeld terug te gaan naar de maatschappij, hoe dat de maatschappij zich maar met ouder worden en veroudering omgaat. Men ziet nu ook een groep van senioren of oudere mensen die zich maar veel eisender worden en terecht. Hè? Die dus niet tevreden zijn met de boodschap van: ah ja, maar dat is omdat je ouder wordt, dat je dat en dat en dat niet meer kunt. Hè? En dus mensen worden terecht veel eisender en vragen naar oplossingen en willen actief kunnen blijven op hogere leeftijd en willen inspraak kunnen hebben en willen nog iets te betekenen hebben op hogere leeftijd. En ik denk dat we dat moeten aanmoedigen. En hoe dat te verzoenen valt met de economische realiteit, dat is een uitdaging waar ik niet direct een antwoord op heb. Maar laat ons wel wezen, de pensioenleeftijd lag vroeger op 65 jaar. En dat dateert ook uit de periode waarin dat de levensverwachting ongeveer 65 jaar was.
Oh,
En
oké.
nu zit die levensverwachting daar ver boven. We zien dus dat de pensioenen niet meer betaalbaar zijn of blijven. En dus ja, hoe gaan we daar als maatschappij mee om? Met die vergrijzing en dus men moet ook voorzichtig zijn met concepten zoals active aging, hè? Wat op zich een zeer lovenswaardig concept is, maar ook voor een stuk ingegeven geweest is in het zeg maar de economische productiviteit zeg maar, van oudere personen en de betaalbaarheid van de vergrijzing.
Actief aging, wat wil dat concreet zeggen? Zo lang mogelijk blijven werken of?
Active aging wil eigenlijk zeggen dat men met het ouder worden zeg maar betekenisvol blijft en inspraak blijft hebben. En dus actief verwijst niet alleen naar het fysiek actief zijn, hè, maar ook naar sociale contacten hebben, engagement naar de samenleving, met andere woorden, participatie op alle verschillende niveaus. Hè. En dus die participatie is een zeer belangrijk aspect op dat mensen zich goed voelen. Wanneer u het gevoel krijgt dat men niet meer naar u luistert, dat u geen rol van betekenis meer hebt, dat doet wat met een mens. Zeker wanneer dat u die indruk door de strot gepropt krijgt, zeg maar, bij het moment van uw pensionering, om maar een voorbeeld te geven.
Ja, de economische realiteit is ook van die aard. We zitten nu we zitten met de coronacrisis en je hoort mensen zeggen van kijk, we moeten die economie terug in gang steken, want anders dan gaan we hier allemaal ten onder gaan. En een andere zeggen ja, dat kunnen we niet doen, want dat is gevaarlijk voor de gezondheid. En dan begin je zo'n soort wisselwerking te krijgen tussen enerzijds economie om het op lange termijn nog vol te krijgen en gezond op korte termijn, want anders is er lange termijn niemand nog in leven. En dat lijkt een beetje op de discussie die je hebt van ja, laten we mensen wat zeg ik, 120 jaar worden. Dat kunnen we niet betalen. Dus wat moeten we dan in de maatschappij veranderen om ervoor te zorgen van, ja, Active aging, bent u dan een pleitbezorger om mensen langer aan het werk te houden? Want ik weet het niet goed. Het is een heel moeilijke discussie, denk ik. Maar active aging, top. Maar wat als iedereen onder 20 wordt? Men begint nu al te zeggen van, hey boomer, houd u eens rustig. En binnenkort zitten we dankzij die fantastische geriaters, onder andere, hè, met een ongelooflijk oude bevolking die allemaal aan de Costa Brava op strand willen gaan liggen. Of vanaf 65.
Ja,
Wat
ik denk
denkt
dat
u?
we onze maatschappij gaan moeten proberen te herbekijken en een aantal paradigma's die nu zeg maar logisch lijken, toch eens moeten herbekijken, hè. Wanneer heeft men in een mensenleven eigenlijk tijd nodig om bijvoorbeeld die zorg te geven aan de kinderen, aan het gezin, dergelijke? Dat is op middelbare leeftijd bijvoorbeeld, hè. Dat is ook de leeftijd waarop dat je, hè, je huis aan het afbetalen bent. Hè? Dus een keer tussen de 20 en de 30, zeg maar, hè? 40 toe, heb je eigenlijk, zit je in een fase waarin dat je heel hard moet werken, enerzijds aan je carrière, om onder andere ook al je facturen af te betalen, om voor je kinderen te zorgen. En eenmaal dat huis dan afbetaald is en de kinderen weg zijn, ja, dan mocht je op rust gaan. We moeten dat misschien eens gaan herbekijken. Ja, misschien moeten we inderdaad naar een. Dat is niet plezant om daarover na te denken of dat te projecteren. Ja, misschien kunnen we toch een relevante rol voorbehouden aan de mensen die een dagje ouder zijn, om zeg maar bij te dragen aan de. Samenleving, ik zeg niet dat ze dat nu niet doen, want heel veel vrijwilligerswerk komt vanuit de hoek van de senioren. En als men de vrijwilligers, als alle vrijwilligers zouden gaan staken, dan ligt het land eigenlijk op zijn gat, bij wijze van spreken,
Absoluut.
hè?
Absoluut.
Dus begrijp me helemaal niet verkeerd.
Dus
Maar
wat
enkel
je
op
ziet.
professioneel niveau, hè, door aangepaste het werk aan te passen, zeg maar, aan de leeftijd van de werknemer of de ondernemer, ervoor zorgen dat die persoon zijn taakinvulling, zijn functieinvulling zodanig aangepast wordt dat hij dat inderdaad langer kan doen. En misschien moet daar tegenover staan dat die persoon vroeger in zijn carrière misschien wat meer ruimte krijgt, ademruimte krijgt om ja, de tijd te besteden met zijn of haar gezin. Wat nu dikwijls een van de keerzijdes van de medaille is.
Ja, nee, interessant, inderdaad. Als ik u hoor, dan is misschien healthy aging en active aging, dat zijn eigenlijk dan toch wel synoniemen, denk ik. Zolang.
Dus eigenlijk een goede huisvader met uw capaciteiten. Hè? Kunt u het zo zeggen? Niet te weinig slaap, niet te veel stress op alle vlakten, van voeding over drinken, over werken, ja, maar opletten. Kunt je het zo samenvatten?
Ja, alles moet in evenwicht zijn. En dus ook om het even te hebben over die stress. Stress is nodig, hè? Want zonder stress gaat men ook dood. Dus bijvoorbeeld opnieuw, te weinig stress is ook niet goed. Dus je moet een beetje stress hebben, hè? Dat houdt je alert. En dat zorgt ervoor dat je soms ook eens uit je comfortzone treedt, wat ook nodig is. Maar als dat chronisch wordt en inderdaad hoge proporties aanneemt en dat blijft duren, dan is dat nefast. Maar evenwicht is de oefening en de kunst, zeg maar, van healthy aging.
Oké, dat is een heel mooie afsluiter. Professor Boutmans, hartelijk bedankt voor uw tijd en voor deze zeer interessante korte samenvatting, hè. Maar ik denk dat er nog dat we waarschijnlijk een heel aantal zaken nog niet besproken hebben. Ik ben er vrij zeker van. Maar ik vond het alvast heel boeiend en onze dank daarvoor.
Veel plezier, het was aangenaam.
Oké.
Hartelijk bedankt.
Tot ziens. Dag.
Tot ziens. Dag Ivan,
Bye.
dag Bart.